goede cadans hoor.
Waar is die fiets?
Het leven van een wielrenner is op te delen in twee fases. De eerste fase is het leven als actief wielrenner. Het leven is dan duidelijk. Het doel is de volgende koers of in de koers de finish. Na het afscheid van de sport begint fase 2. Ineens is het leven veel minder duidelijk. In de mist zoeken oud-renners naar een finishboog die er niet meer is. Carrières stoppen veel eerder dan renners zouden willen. Liever waren ze voor altijd in dat ene moment van topvorm blijven hangen. Die week waarin ze hun benen niet voelden. Hoeveel renners zullen niet altijd naar dat gevoel op zoek blijven?
Ja, Davide Rigoli wint de 39e Amsterdam-race.
Dat geldt zeker voor Davide Rebellin. Hij wilde voor altijd koersen. In zijn beste dagen was Rebellin de plaaggeest van Michael Bogert. Die nog steeds wel eens aan hem denkt.
Ja, aan de ene kant vond ik dat best wel triest om te zien. Aan de andere kant had ik er ook super veel respect voor dat montering, man. Dat moet je wel echt van de sport houden.
Rebellin fietste en fietste om te bewijzen dat hij het nog kon. En hij kon het nog. Rebellin won op zijn 46e een koers. Tegen mannen die in de kracht van hun leven alle registers opentrokken om van hem te winnen, maar verloren. Rebellin fietste totdat het echt niet meer ging. Nou ja, hij werd nog wel 30ste in zijn laatste koers. Alsof het gewoon was, tussen de beste renners van de planeet reed daar een 51-jarige man.
En ik had me voorgenomen, als hij nou een keer wel stopt...
Dennis Bokshorn zag het gebeuren.
Dan wilde ik hem graag portretteren.
Dennis ging naar Rebellin toe op het moment dat hij afscheid nam van de sport. En hij had nooit kunnen voorspellen hoe dramatisch het verhaal zou eindigen.
Zo'n renner die onsterfelijk is bijna, weet je wel. Ik heb hem dit letterlijk gevraagd, hè. En toen moest hij lachen. Toen zei hij, nee, ik heb niet het eeuwige leven, weet je wel. Dat bleek ook niet zo te zijn, want een maand later was hij dood.
Dit is het levensverhaal van Davide Rebellin. Door de ogen van Dennis Bokshorn. Hoe gaat zoiets dan? Ja, hoe leg je contact met Rebellin?
Ja, dus ik ben bevriend met een Italiaanse journalist van de Gazzetta. En die kende hem goed en heb ik gewoon zijn nummer aangevraagd. Dat kreeg ik. En toen heb ik Davide Rebellin gewoon gebeld. Ja. Of ik heb hem een WhatsAppje gestuurd, want mijn Italiaans is roestig of niet bestaande, zeg maar. Dus ik wist niet hoe ik met hem moest communiceren. Dus ik heb hem een appje gestuurd, denk ik. En dat vond hij gelijk prachtig. Ik zei, hallo, ik ben van de muur en mag ik je komen interviewen?
Het is een heel goed idee om zo'n man richting de laatste koersen van zijn carrière te gaan volgen. Hmm. Waren er niet veel meer journalisten die dat wilden?
Nee, blijkbaar niet. Nee. Nee, hij was ook. Ik heb ook het gevoel dat hij vereerd was dat er iemand uit Nederland naar hem toe kwam om hem te portretteren. Dus in eigen land werd hij verguisd, hè? Dus sinds zijn dopingovertreding in 2009 werd hij gewoon dus met de nek aangekeken. En nu was er een journalist die helemaal de moeite nam om uit Nederland naar hem toe te rijden om hem te portretteren. Dat vond hij heel fijn. Ja. En hij zei ook meteen ja, hè? Dus ik vroeg, mag ik je komen interviewen? Dat vond hij gelijk leuk. Dus hij zei ook, voor de muur, ja, nee, dat ken ik ook wel, zei hij. Dat beweerde hij, ja.
Beetje geblufft.
Ik kon me dat niet voorstellen, dat hij de muur kende. Ja, de fascinatie zit hem er gewoon in dat hij weigert te stoppen met wat hij het liefst doet, namelijk fietsen.
Maar had je ook een beeld van hem, hoe die is als mens?
Totaal niet. Nee, dit is gewoon een soort echo uit een verleden of zo, zo'n man, weet je wel. Nee. Ik kende hem niet, volgde hem niet. Het was echt alleen maar iemand die... gewoon iemand die weigert te stoppen. Gewoon een koppige wielrenner. En zo.
Dennis rijdt naar Monaco, waar Rebellin woont, en stapt voor een paar dagen zijn leven in.
Ik zou hem ontmoeten voor zijn laatste koers. Ik wilde hem gewoon ook aan het werk zien, hè. Dus ik wilde hem zien fietsen. Ja, maar ik had helemaal geen beeld bij een 51-jarige man die hoe hard kan je nou nog fietsen als je 51 bent? Ik dacht, ja, misschien kan ik wel mee, weet je wel. Misschien kan ik wel een stukje, ja, ik weet niet. Ik had geen idee. Bleek veel beter te zijn dan ik dacht. En ik wilde hem goed kunnen spreken. En dan wilde ik hem ook nog een keertje treffen als hij afscheid zou nemen. We hebben afgesproken voor het appartement waar hij woont. prachtig uitzicht over de Middellandse Zee, schitterende plek. Maar hij wilde niet bij hem naar binnen gaan, want het was een beetje een... hij zei, mijn huis is te klein om je te ontvangen, dus dat vond hij niet fijn. Toen zijn we naar een cafeetje gelopen, op het terrasje gaan zitten. Toen zijn we gewoon maar in het Frans begonnen. En ik wilde gewoon weten wanneer gewoon even zijn hele carrière doorlopen, weet je wel. Dat kan natuurlijk helemaal niet in een uur. Toen zijn we best wel doorheen gaan jagen. Maar David de Rebien is ook nog eens een hele timide jongen, man. Dus ik moest ontzettend goed mijn best doen om er wat uit te krijgen. En dan ook nog in een taal die niet mijn moedertaal is. Ook niet van hem. Dus dat ging best wel moeizaam. Maar we hadden een goede klik met z'n tweeën. Dus het was gewoon...
Hoe kwam die op je over?
Nou, toen ik hem voor het eerst zag. Dus ik wachtte op hem bij dat appartement. En toen dacht ik, jeetje, deze man is veel ouder dan ik... ik weet niet. Wielrenners associeer je niet met iemand van 50, weet je wel. Dus... kale man, klein mannetje, beetje zo trekkenbenend, want hij had een enorme blessure nog aan zijn als hart gevallen een jaar geleden. Zo'n bochel. Had wel mooie kleren aan, zoals een Italiaan dat doet, weet je wel. Mooie gimpen, mooi overhemdje, zo. Het is allemaal goed, maar timide. En hij zei ook, je suis introvert, dus ik ben introvert, zei hij. En dat hoor je ook duidelijk. Ik moest heel erg af en toe naar voren leunen om überhaupt te kunnen verstaan, weet je. Dus, hij praat gewoon niet graag over zichzelf, niet.
Jullie zitten aan dat tafeltje in Monaco en zijn carrière komt voorbij. Dus komt ook die week in 2004 voorbij. Hoe keek die daarop terug?
Ja, met alleen maar trots. Dus dan begon hij te glimmen.
Die magische week in 2004. Die begon op de Kouberg. Waar dat jaar de finish lag van de Amstel Gold Race. Er staat die dag zoveel publiek dat de commentatoren bijna niet te verstaan zijn. Al die mensen hopen op één ding. En dat is dat Michael Bogert gaat winnen.
Ik had een plan, zeg maar, om op hetzelfde punt ongeveer aan te... Ik wist wel tegen hem, moet ik op het zwaarste punt aangaan. Dus ik moet niet wachten tot dat tunneltje, want dan vlakt hij af. Ik reed mijn oortjes in die tijd en ik dacht dat Frans Maas in mijn oor riep. Maar ja, dat was waarschijnlijk iemand in het publiek of zoiets, van gaan of zoiets, ik weet niet. Maar ik deed eigenlijk een actie die ik niet wilde doen in mijn hoofd. Maar ik dacht dat ik dat... opgedragen kreeg.
Ja.
Dus ik ben ietsje eerder aangegaan, denk ik.
En daar gaat hij. Vol. Rebellin volgt. Valt hij niet terug?
Ik had wel gewoon power en zo. Alleen ja, had ook power. Dus hij kwam. Ik reed gewoon niet los. Dus Simpa was gewoon sterk in de spurt.
Daar komt Rebellin. Jawel. Jammer, Michael. Het wordt weer een tweede plaats van het vorig jaar. Davide Rebellin wint de 39e.
Een paar dagen later is het weer raak, op de muur van Hoei.
Hij kijkt en hij kijkt in het verweerde hoofd van Rebellin. Rebellin is er 32. Rebellin weet van de koers en Rebellin zegt, deze is ook voorbij. Je ziet hem hier komen, tik, tik, tik. En die Luca kraakt. Hij kraakt vanaf zijn extra ogen tot zijn haren en hij komt er niet meer bij. Dus Rebellin na de Amstel Gold Race ook de Waalse Pijl.
En dan komt Gluik. Weer tegen Michael Bogert in de finale.
Ik denk, oké, Rebellin, Vinokourov en Bogert. Nou, wat moet je nu doen? Vinokourov kan je hebben in de sprint. Rebellin kan je niet hebben in de sprint. Is hier Rebellin in staat om een triptiek te schrijven? Amstel, Waalse Pijl, Luik, Bastenaken, Luik. Het zou geweldig zijn.
En ik ben nog wel gedemareerd in die klas en ik reed ook alleen weg. Vinokourov en Rebellin sloot aan en misschien als ik 2% of 1% beter ben, blijf ik alleen voorop.
Het was Rebellin die Vinokourov terugbracht. Ik had het idee dat Vinokourov moest passen.
Ik denk dat mijn beste dag ooit op fiets is geweest.
Dit is knap hoor, wat Bogert hier doet. Dit is knap wat hij hier doet.
Ja, Rebellin had natuurlijk 2 koersen gewonnen. En die had iets minder stress dan wat ik had. Weet je, voor mij moest het gebeuren. Dat voelde ik ook. Ik had gewoon één doel en dat was... Ja, vaak zie je dat in Luik, die laatste 500. Dat is zo fucking zwaar.
Ja.
Dus ik dacht gewoon van ja, ik geef alles wat ik heb. En dan zie ik het wel wat er gebeurt. Nou ja, dat heb ik gedaan.
En nu? Als je het zo doet, wint Rebellin hem op zijn slofjes.
Ja, hij kon niet anders. Wat moet hij anders doen?
Nee, dat, precies als verleden week. Nou Mike, je hebt fantastisch fietsen laten zien. Fantastisch fietsen.
Het is niet waar.
Ja, en hij gaat weer in een sprint adieu. En Vinokourov,
oh,
die kan niet. Nee, en het is om gek van te worden. Rebellin. Het is om stapelgek van te worden als je Bogert heet. Rebellin, zijn triptiek. Amstel Gold Race, Waalse Pijl. Michael Bogert, tweede, weer tweede.
Nou word je binnenkort vader. Als dat een jongen wordt, lijkt Davide me geen goede naam.
Nee, jongensnaam hebben we ook nog niet, dus die moeten we nog verzinnen. Dus, hoe heet het? Maar Davide gaat het niet worden.
Zo'n piepstemmetje heb ik daar, man. Ballen waren nog niet ingedaald, lijkt me wel. Het is ook 18 jaar geleden.
Maar werd je niet helemaal gek van die gast, van Rebellin?
Nou, eigenlijk op dat moment niet. Ik was alleen bezig met de overwinning. En en ik had een heel goed gevoel. Dus het is heel dubbel, weet je. Want ik denk dat dat mijn beste dag ooit op de fiets is geweest.
Je moet je voorstellen, derde koers in één week tijd die je dan wint, hè? Derde klassieker, dat is echt absurd, hè? En dat hij dan, hij wist nog heel goed het moment dat hij over de finish kwam, hè? Dus van Luik, dus dat was de kroon op die week. Maar hij was dus niet iemand die, dus Bogert kan dat veel beter. Die zei, ja, ik ben vertrokken op de San Nicolas en weet je wel, en daar had ik hem niet in mijn wiel, daar stond hij op kraken, weet je, zo was Rebellin niet. Rebellin zei gewoon, ik moest het echt uit hem sleuren. Zo van, helemaal, wat voelde je dan? En hoe zag het er dan uit? En wat? En dan kon hij wel noemen, het was druk. En dat was de beste week in mijn leven. Maar daar bleef het dan ook bij, weet je. Het was niet, ik weet niet, dat had hij gewoon niet in zich, denk ik. Maar we hebben uiteindelijk zijn hele carrière in een uur besproken. En hij begon, dat vond ik echt wel apart, hij begon ook zelf te praten over die dopingperiode. Dat zit hem gewoon zo, nog altijd zo hoog, dat hij daar zelf over begon.
Drie van de zes namen van sporters die tijdens de Olympische Spelen in Peking doping hebben gebruikt, zijn inmiddels bevestigd. Het gaat om Rachid Ramzi, de Olympisch kampioen op de 1500 meter, en de wielrenner Stefan Schumacher en Davide Rebellin. Hedwig Zeedijk in Rome, goedenavond.
Goedenavond.
Hoe is er gereageerd in Italië op dat slechte nieuws?
Ja, geschokt en toch ook nog wel een beetje met ongeloof, hoor, moet ik zeggen. Rebellin is toch echt wel een renner met...
Er zijn een paar bloedstalen van hem afgenomen in Beijing, dus tijdens de Spelen. En een paar maanden later kwamen die positief terug. Dus dan werd Sera in die tijd best wel veelvuldig gebruikt. Dus Bernhard Kohl, die Oostenrijker, is daar ook op betrapt. Het is een EPO-achtige stof. En hij bleek het ook te hebben gebruikt. Of in elk geval, het bleek in zijn bloed aangetroffen. Zo presenteerde hij dat. Hoe dan? Het zei hij, ja, je ne sais pas. Ik weet het niet. Hij vermoedde dat er geklooid was met zijn stalen. Dat is zijn verhaal. En dat bleef hij ook herhalen.
Voor Rebellin is natuurlijk al een oude wielrenner. Hij is 37, wordt dit jaar 38. Hij zou binnen enkele jaren toch gestopt zijn. Dit betekent natuurlijk gewoon het einde van zijn carrière. En dat is een rot manier om je carrière mee af te sluiten.
Natuurlijk. Ja, en natuurlijk toch een klap voor het Italiaanse wielrennen.
Ja, absoluut.
2009 is hij geschorst. Dus dat is, hoe lang is dat geleden? 13 jaar? Ja. Nou, dat is ook wel een periode waarin je denkt, dan heb je dat verwerkt. Niet dus. En ook omdat hij won de zilver op de Spelen van 2008 in Beijing. Daarna moest hij die plak ook weer inleveren en die heeft hij nooit teruggekregen. Terwijl hij in 2015 wel is vrijgesproken van alle blaam. Maar die zilveren medaille heeft hij nooit teruggekregen. Dus dat zat hem gewoon zo niet lekker. En hij herhaalde ook maar, dit is dus waarom ik niet stop met fietsen. Die dopingovertreding, daardoor, ik wil gewoon zelf kunnen bepalen wanneer ik stop. Niemand gaat dat voor mij doen. Heeft hij echt een aantal keer herhaald. Hij is blijven trainen alleen in Monaco. Dat zegt ook veel over hem, hè? Dat hij dus tijdens zijn schorsing gewoon alleen blijft trainen en hard ook. En op de dag dat zijn schorsing afloopt, gelijk koersen. En ik geloof dat hij in de eerste week al een koers won. Ja, dus zo koppig was hij. Veel verdriet gehad van die... Want hij wist natuurlijk ook wel, ja, in Italië dragen ze je op handen. Zolang je niet betrapt wordt. En ik ben nu van mijn voetstuk gevallen en dit komt nooit meer goed. En dat is ook gebleken. Maar wel zo eerzuchtig dat hij dus zo fit aan de start verschijnt, dat iedereen weer op een hoop rijdt daarna. Ja, mooi. Kenmerkend voor zo'n vent, toch? Ja.
Ik heb altijd best wel veel respect voor mijn collega's gehad. En dus vanzelfsprekend ook voor hem. En toen ik ploegleider was bij Roompot, bij Roompot Charles, reden we de Ronde van België in 2019. En toen, ach man, dat was echt typisch Ronde van België-staf. Weet je?
Ja.
Echt de gooie kwakken, linker finale, weet je? Links en rechts, allemaal renners op de grond. En toen reed ik zo met met ploegleiders uit de reek Rebellin voorbij. Die had zich laten lossen, denk ik, of zijn de finale. Of het was niet meer nodig, weet je. De laatste 3 kilometer, weet ik veel, had erbij gelegen. En toen dacht ik echt zo, man, wat doe jij jezelf aan, weet je. Van, dan ga je hier tussen allemaal van die fanatieke jonge honden die echt niet bang zijn om zich ertussen te gooien. Jij die zoveel bereikt hebt, weet je, in zo'n koers. Weet je, waarvoor, weet je. En toen zag ik hem na de finish dan ook in zo'n... Zo'n afstands campertje kruipen, zeg maar, van een of andere lugubre ploeg. Je weet waar hij toen voor reed, in mijn ogen dan. Dat vond ik zo niet bij hem passen, weet je. Dan dacht ik, ja, jezus man, weet je wat je allemaal gewonnen hebt. Ik heb tegen je gespeurd voor mijn gevoel. Rebellin, de grote Rebellin. En aan de ene kant vond ik dat best wel triest om te zien. Aan de andere kant had ik er ook super veel respect voor. Dat van tering, man, dan moet je wel echt van de sport houden.
Een dag na het gesprek in het café gaat Dennis met Rebellin fietsen. In de bergen achter Monaco.
Het is een totaal andere man dan de dag daarvoor. Dus de dag daarvoor stond hij als een oud mannetje in zijn normale kleren. En hier was hij gewoon weer zo'n... je zag gewoon dat hier was niet, het was geen amateur, zullen we maar zeggen. Hij reed heel makkelijk omhoog. In een heel zwaar verzet. Dus hij was nog even aan het bijtrainen. Gewoon krachttraining deed hij. Zo heel lomp omhoog fietsen. Terwijl ik alles aan het geven was om bij hem in de buurt te blijven. Giletje aan. Een paar reepjes in zijn achterzak. Water in zijn bidons. Terwijl ik had mijn hele achterzakken vol met vreten gestopt. Om maar niet plat te komen te staan. En allemaal sportduiken in mijn bidons. Ik zat te kijken. Yo, je bent veel lichter bepakt dan ik. En toen zijn we gewoon gaan fietsen. En het ging hard. Het ging echt hard. En dan zat ik hem zo te bekijken, zo van hoe ziet zo'n 51-jarige man er nou uit zo, op de fiets. En dat zag er gewoon, hij was gewoon akelig gespierd nog. En die kuiten, waarbij je elke vezeltje ziet lopen. Maar wel dus een bochel. Dus die man heeft 30 jaar lang op het hoogste niveau gefietst. Dus die was gewoon, zijn rug was gewoon vergroeid in die houding van een wielrenner, weet je wel. Dus gewoon dat nekkie zo in tegen zijn borst. En het ging meteen keihard, man. Dus ik heb al mijn PR's, mijn beste waardes getrapt in zijn wiel. Om überhaupt bij hem in de buurt te blijven. Ja. Yeah. Dus echt 350, 360, 370 watt, 20 minuten achter elkaar, weet je zo. En dan keek ik naar hem zo en dan had hij zijn lippen op elkaar. Dus hij ademde gewoon niet. En ik was altijd aan het geven om echt maar bij hem in... En je wil ook niet onderdoen natuurlijk.
Ja.
Yeah. Maar hij had het wel door, want ik reed gewoon net 3 meter achter hem, zo schuin. Zo, en hij fietste heel rustig zo omhoog, heel zwaar verzetje. En ik zo'n koffiebonnetje zo omhoog achter hem aan. En hij had het heel makkelijk en ik niet. Dus hij zei boven het eerste kolletje, zei hij... Dennis, tranquille, tranquille. Ik had wel ook met een tragische figuur te maken, of zo. Dus iemand die zijn hoogtijdagen had, jaren geleden, 18 jaar geleden... En nooit meer daarna op dat niveau is teruggekeerd. En daar nog wel naar hunkerde. En dat is wel... Ja, ik had ook wel met hem te doen of zo. Ja. Dus helemaal aan het einde nam me ook afscheid. En toen zei hij... Hij heeft me wel 100 keer bedankt voor het feit dat ik er was. Weet je, zo. En ik zei, ik kom nog wel een keer terug. Ik had echt... In 3 dagen kun je dan toch een soort band opbouwen met hem. Ja. Zo, met iemand.
Want in die trip ben je ook nog naar zijn geboorteplaats geweest.
Dus hij zou afscheid nemen op een woensdag. Giro del Veneto, volgens mij.
Ja.
Dus daar ging ik naartoe. Toen hebben we afgesproken bij hem. Dus ik sliep in een Airbnb. En die Airbnb was het ouderlijk huis van zijn moeder. Dus bij Rebellin was alles in één dorp, eigenlijk in één straat. Via de Madonna of zo. Dus de Maria-straat, zullen we maar zeggen. Dus daar was het huis waar hij was opgegroeid. Daar was de B&B waar zijn moeder woonde. Zijn school waar hij vroeger zat, was aan de andere kant van de straat. Zijn ouders hadden een kruidenierszaak, was ook daar. Daar woonde, weet je wel, daar zat nu een bar van zijn broer Carlo, de jongste. Dus alles concentreerde zich zo rond dat kleine dorpje San Bonifacio. Dus daar moest ik zijn. Daar hebben we afgesproken voor de koers was het idee, maar dat lukte niet meer. Dus toen heb ik hem opgezocht aan de finish. In een wedstrijd waar Mathieu van der Poel ook aan meedeed. Waar die uitstapte trouwens. En waar Davide gewoon tussen de grote in het peloton finishte. Volgens mij won Trentin. Ja, Trentin won. Davide werd 26e of zo. Weet je wel, ja, lijp op je 51ste. Hij kwam wel helemaal kapot over de finish. Dat vond ik wel echt opvallend. Dus holle ogen en zwaar vermoeid. Even met een paar mensen op de foto, met een jochie. Dat vond ik ook leuk om te zien. En een oudere man die om zijn bidon vroeg. Eigenlijk een man die bijna even oud was, die vroeg om zijn bidon. Dat is ook mooi. En toen heb ik hem die avond opgezocht bij hem thuis. Ze hadden hem bij hem thuis afgesproken. Aan de keukentafel van zijn moeder. En mama stond daar in een rok zo te koken. Ook een hele verlegen vrouw. Kon ik ook bijna niet mee normaal mee communiceren. Ik sprak ook geen Italiaans, dat moest dan via Davide. Nou, dat ging al lastig. Maar het was wel een heel bijzonder moment om daar aan tafel te zitten. Zo. Toen nam hij me ook nog even mee naar de woonkamer. Om wat foto's te laten zien van vroeger. En hij gaf me 3 fotoboeken mee. Hij zei, hier, neem maar mee naar je hotelkamer. En kijk ze lekker door de hele avond. Dat heb ik dus ook de hele avond gedaan. Dus gewoon door het jonge wielerleven van
Gewoon privé-albums.
Ja, ja. Ja, dus foto's van... Eigenlijk hield zijn vader gewoon alle koersen bij. Dus krantenartikelen van Davide en Simone. Want ze reden heel vaak samen. Hij is een jaartje ouder. Dus er stond er... De broers Rebellin hebben weer toegeslagen of zo. Dat soort krantenkoppen, weet je wel. Heel veel juichfoto's van een kleine Davide die dan weer koersen won. Dus het idee was aanvankelijk om op woensdag afscheid te nemen in die Giro del Veneto. Daarom was ik er ook bij. Maar die man die zou zichzelf natuurlijk niet zijn als hij niet toch nog een koersje bijtekende. Dus hij wilde dat afscheid nog uitstellen.
Ja.
Dus hij is op zondag uiteindelijk was ook weer een koers bij hem in de buurt. Een tamelijk nieuwe koers. En toen besloot hij nog even die eraan vast te plakken, omdat er dan meer tifosi, fans, zouden komen kijken. Dus hij was wel degelijk ijdel. Gewoon in de hoop dat hij toegejuicht zou worden. Dus, en daar was ik niet bij. Dus ik heb uiteindelijk zijn laatste koers gemist, omdat hij besloot om nog langer te koersen dan eigenlijk de bedoeling was. En ik heb wel filmpjes teruggekeken van die koers. En hij werd daar gehuldigd. Hè? Dus hij kreeg een soort eerbetoon, een soort prijs voor zijn carrière. Een boek, stond hij heel onhandig zo. Die ook zijn fiets, waar hij dan ambassadeur van is, had hij mee het podium opgetrokken. En hij heeft toen wel, dus hij heeft zijn fans bedankt. En hij beloofde door te gaan met zijn passie. Nou, hij zou nooit stoppen met fietsen. Hij zou zijn passie altijd proberen door te geven aan andere mensen. Dus, en dit heb ik allemaal na zijn dood teruggekeken. Ja, dat was wel...
Successo Davide Rebellin, perché questa inquadratura non lascia adito a dubbi. Una pedalata efficace, una pedalata lunga, quella di Davide Rebellin con una buona frequenza.
Dus ik stond op het verjaardagsfeestje van mijn dochter. Een slijmfeest, ik stond met mijn handen in de slijm. En toen kreeg ik een berichtje van collega Thomas Seidsma. Stuurde een nieuwsbericht door. Davide Rebellin is geschept door een camion. Dus wat is dat? Een busje, ja, of een vrachtwagen. En chauffeurs doorgereden. En ik dacht.
Verso il traguardo Davide Rebellin che continua a rilanciare l'azione. Nel suo viso si è già colta la soddisfazione per questo importante risultato che oggi va a conquistare.
De Italiaanse wielrenner Davide Rebellin is overleden. Een paar weken geleden pas beëindigde hij zijn lange carrière. Hij werd vandaag op de fiets aangereden door een vrachtwagen.
Davide Rebellin va a conquistare dopo 8 anni il Giro dell'Emilia. È suo.
Rebellin werd prof in 1992 en won zijn eerste koers een jaar later. De Italiaan werd echt een groot wielrenner toen hij in 2004... in 1 week tijd Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik won. In zowel de Gold Race als Luik-Bastenaken-Luik versloeg hij Michael Bogert. Davide Rebellin is 51 geworden.
Ik schrok me echt wild. En ik ben er nog steeds, als ik erover nadenk, nog steeds word ik er niet goed van. Omdat, het klinkt heel raar, maar in 3 dagen... Dus ik heb 3 dagen met hem opgetrokken uiteindelijk. En dat klinkt alsof je iemand dan niet kent, maar dat gevoel heb ik helemaal niet. Dus hij nam me op sleeptouw die dag dat we samen fietsten. Ja, dat zo'n figuur dan na toch 3 intense dagen... waarin ik echt wel in zijn ziel heb mogen kijken even. Veel van hem gezien, dus en zijn familie en de plekken waar hij het liefst kwam. En veel met hem gesproken. En dat dan zo'n man dan ineens weg is... Dat vond ik... Ik had het daar wel even moeilijk mee. En ja. Ook met, goh, mag ik het hier dan moeilijk mee hebben, weet je wel? Van, wie is dit? Dit is een passant in je leven. Moet je daar dan verdrietig om zijn? Ja, ik was daar zeer verdrietig om. Ik had mijn verhaal voor de muur nog niet eens af, weet je. Was nog niet eens begonnen. En die man is er niet meer.
Na het bericht dat Davide Rebellin is overleden, kijkt Dennis nog een paar keer op WhatsApp. Of hij niet toch weer online komt. Maar voor het laatst gezien blijft steken op dezelfde tijd. Rebellin is aangereden door een vrachtwagen. Maar een paar kilometer buiten San Bonifacio, zijn geboortedorp. Davide's broer is een van de eerste op de plek van het ongeluk. Een lokale omroep interviewt hem. Met de gebroken fiets van Rebellin op de achtergrond.
Notizie è saputa indirettamente, diciamo, da altre persone che erano qua proprio di passaggio, hanno visto il corpo e mi hanno avvertito.
Hij kan helemaal niet beseffen wat hier gebeurd is. Zijn grote broer die voor hem waarschijnlijk ook voor zijn gevoel het eeuwige leven had. Die is zojuist doodgereden. Dan krijg je een microfoon onder je neus. Dus hij vertelt gewoon heel staccato wat er gebeurd is.
De carabinieri mi avevano avvisato, sì, c'è stato un incidente mortale, però non mi avevano dato un nominativo. E mi sono recato subito qua nel posto.
Hoe die hem heeft aangetroffen. Hoe die gelijk wist dat het zijn broer was, aan zijn fiets te zien. De broer was al wel afgedekt, dus Davide was al politie bij waarschijnlijk. En helemaal aan het einde van dat gesprek zie je hem wel. Want dan hij zegt zoiets als, volgens mij realiseert hij dat hij niet meer terugkomt of zo. Of dat hij iets deed wat hij het liefst deed. Volgens mij was het daarbij dat hij brak.
Lui si comunque, come vede, si stava allenando sempre tutti i giorni perché era la sua vita, la sua passione e comunque aveva degli altri progetti con gli amici. E purtroppo il destino è andato così, insomma.
Ik had heel erg de behoefte om bij zijn begrafenis te zijn, uiteindelijk. Omdat ik daarmee gewoon wilde controleren of hij wel echt dood was of niet. Ja, zo'n renner die onsterfelijk is bijna, weet je. Ik heb hem dit letterlijk gevraagd, hè. Op een gegeven moment dus in dat eerste gesprek in Monaco, toen zei ik van ja, je kunt eigenlijk met dit lichaam kun je wel door tot je 80ste. Heb je niet het gevoel dat je onsterfelijk bent bijna zo? Dat heb ik letterlijk gevraagd. Ik schrok me ook dood toen ik dat terugluisterde laatst. En toen moest hij lachen. Toen zei hij, nee, ik heb niet het eeuwige leven, weet je zo. Dat bleek ook niet zo te zijn, want een maand later was hij dood. En ik ging uiteindelijk ook, dus het was ontzettend druk in die kerk. Ik denk dat als hij dat had gezien, dat hem dat heel goed had gedaan. Zoveel mensen die voor hem die afscheid kwamen nemen van hem. Dat had hij bij leven denk ik gewoon niet helemaal door. En dat had hij, daar zocht hij wel naar, denk ik. En daarna is hij dan bij zijn vader bijgezet in het graf van zijn vader. En daar waren echt maar 20 mensen bij. En Simone, de oudste broer, die ik best wel veel gesproken heb, die zag dat ik er was op een gegeven moment. Dat vergeet ik ook nooit meer. Die zag het, die gaf me een knipoog en die kwam daarna een hele statige, warme hand geven. En toen ging er ook echt, stond ik daar ook echt met kippenvel. Zo van, joh, ik denk dat hij het fijn vond dat dus ook weer een Nederlandse journalist helemaal de moeite nam om ook nog bij het afscheid van zijn broer te zijn. Het is niet even een hit and run geweest en zo voelt het ook voor mij helemaal niet. Ik heb echt, een vriend gaat veel te ver, maar hoe noem je zo iemand? Het is geen passant, het is ook geen vriend. Het is, het is iemand die ik niet meer ga vergeten. Davide Rebellin a centrostrada parte e va a vincere anche Aliegi Bastogliegi. È una cosa fantastica la settimana di Rebellin secondo Bogart.
Dit was De Muur podcast over Davide Rebellin. Naar een verhaal van Dennis Bokshorn. In deze aflevering hoorde je fragmenten van de NOS. Een speciale dank gaat uit naar Michael Bogert en natuurlijk Dennis Bokshorn. Bedankt voor het luisteren.